Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen.
Ja.
Alleen in de keuken koken of gezellig met heel veel mensen samen koken?
Ik denk dat jij dat antwoord al wel weet, Jonas.
Daarom vraag ik
het
hem ook.
Een trick question.
Nou, ik denk dat dat toch wel meevalt.
Ik vind alleen koken fijn.
Ja.
En ik vind ook fijn om hulp te krijgen. Maar dat is het niveau, zeg maar. Het is niet samen koken. Want dat is er op elke kapitein, op elke schip kan maar 1 kapitein zijn, Jonas. Dat weet jij, als zeiler.
Dus met kerst ben jij de kapitein.
Zeker, ja.
Ja, want de kerst staat om de hoek. En dit jaar gaan wij qua kerst superklassiek. Vorig jaar hebben we het gehad over de garnalencocktail. Dat is wat ons betreft ook het voorgerecht. En als hoofdgerecht maken we een beef Wellington.
Ja, dat is natuurlijk een superklassieker. Wel een uitdaging. Dus wij gaan het hebben over wat het geheim is van een geslaagde beef Wellington. We hebben heel veel tips en adviezen. En een tried and tested recept dat we deze keer allebei hebben gemaakt. Dus dat is ook wel leuk.
Ja.
En we hebben nu alvast een tip, die gaan we nog een paar keer herhalen. Bestel je ossehaas op tijd. En, heel fijn voor jullie, we hebben korting geregeld.
Ja, en bestel een goede ossehaas. Dat zou mijn andere tip zijn. Ja. In het supplement praten we door over een aantal andere elementen van de beef Wellington. Namelijk de saus die je erbij kan maken. Die is de Madeira saus. En hoe kan je dit gerecht veranderen in een vegetarische versie? Daar hebben we verschillende recepten voor. Verschillende mogelijkheden om het vlees te vervangen. Dat behandelen we in het supplement.
Ja. Iets klassieks als een Wellington schreeuwt natuurlijk om een mooie wijn.
Ook wel de tijd van het jaar, moet ik zeggen, hoor.
Het is ook echt wel rode wijn weer, hè?
Precies,
ja. Ja. Ik heb iets leuks. Qua wijn heb ik iets leuks. Namelijk een wijn van een luisteraar en brigadelid.
Ja.
Danique Visser. Je kan haar al hebben gehoord in het supplement van aflevering 96 met Joël Broekaert. En zij vertelde daar terloops dat haar vader en haar broer vrij serieus wijn maken in Spanje. En ze zei van, zal ik eens een flesje opsturen? Dus ik verwachtte een soort van, een willekeurige assortiefles met een handgeschreven etiket. Maar het is duidelijk dat die hobby wel behoorlijk uit de hand is gelopen.
Oh ja, vertel dan.
Ja, nou ja, inmiddels produceren ze daar dus, en dit is nog steeds als hobby, ongeveer 10.000 flessen per jaar.
Is dat veel of is dat weinig?
Dat is best veel, ja. Okay, ja, okay. Kijk, niet voor een professioneel wijnhuis, maar het is wel het niveau van, ik bedoel, 10.000 flessen.
je krijgt het niet op.
Nee, dat is wel, weet ik veel, 20 pallets of zoiets. Dat is echt wel veel.
Wel voor de verkoop.
Ja, het is wel voor de verkoop. Hij ligt inmiddels ook bij een aantal sterrenzaken. Staat hij op de taart in Spanje? Ja.
In Spanje? Wow.
In Spanje, ja. Dus het is niet niks. En ze stuurde ons 3 flessen om te proeven. Een Cabernet Sauvignon, een Syrah en een Petit Verdot.
Ja, ik wist het al, want we hebben eerder een fles wijn geproefd die je had opgestuurd gekregen. Namelijk de Cabernet Sauvignon. Die hebben we geproefd met het hele team van WhatsApp de podcast. Want we eten regelmatig in Rijssel met z'n allen. En daar houden we van lekker eten en een goede wijn.
Ja.
En daar had jij gevraagd, mogen wij zelf ons wijn meenemen? En dat mocht.
Ja.
Ik vond hem heel lekker. Wat ik me vooral nog kan herinneren is dat het echt best wel een stevige, volle wijn was. Ja. Wat vond jij?
Ja, het is wat je, die wijn was wat je verwacht van Spaans. Dus een echte krachtpatser met concentratie en alcohol. Wat restsuikers, hout. Het is gewoon echt een spierballenwijn, zeg maar.
Vind jij wel lekker, toch?
Vind ik bij het juiste eten wel lekker.
Ja, ja.
Het is wel, het is echt wel krachtpatserswerk, zeg maar. En het leuke was, Danique had al aangekondigd dat de partie Verdot anders zou zijn.
En dat is wat we nu voor onze neus hebben staan.
Ja, dat is wat we nu voor onze neus hebben staan. Een partie Verdot. Ik zou zeggen, ik schenk jou even een glaasje in. Ondertussen kunnen wij even luisteren naar Lucas Wiegman en wat hij ervan vindt. En Lucas heb je eerder gehoord in onze aflevering over Libanese wijn. Ik zit hier met Lucas Wiegman. En Lucas is sommelier en eigenaar van Enotheca, wijnbar en wijnimporteur in Rotterdam. Heeft jarenlang over de hele wereld als sommelier gewerkt. En ik heb hem gevraagd om eens even een slokje te proeven van de Mos Fuertes Petit Verdot. Dat was een... Wat zijn jouw indrukken, Lucas?
Ja, allereerst natuurlijk heel bijzonder dat er... Dat we een 100% Petit Verdot in het glas hebben. Petit Verdot wordt gezien als een van de blending druiven voor klassieke Bordeaux wijnen.
Ja.
Is het druivenras wat het langst nodig heeft om te rijpen. Hele dikke schil. En wordt vaak gebruikt in de blend om meer kleur te geven. Om wat extra kracht in de tannines te geven. En ook wel ja, de zuren nog te belichten of eigenlijk te gebruiken.
Smaakbommetjes.
Eigenlijk wel. Ja. Vandaar dat je het ook dat het heel bijzonder is dat we het nu als een monocepage wijn, zoals we dat dan noemen, dus één enkel druivenras wijn zien. Dus ik was er best wel benieuwd en een beetje huiverig in het begin wat we konden verwachten. Spaanse wijnen, zeker uit de minder beroemde gebieden, maar eigenlijk ook wel uit de beroemde gebieden, staan natuurlijk ook heel erg bekend om een heftig houtgebruik.
Ja.
Met name Amerikaans eiken. Dus je krijgt dan heel veel getooste vanille-achtige smaken.
Ja.
Soms kokosnoten. Maar ik ben eigenlijk heel positief verrast wat we in het glas hebben.
Ja.
Het is een ontzettend mooie wijn.
Wat proef je?
Het doet heel erg Bordeaux aan.
Ja.
Dus je hebt heel mooi zwarte en blauwe bosvruchten aroma. Van blauwe besjes, bramen, zwarte besjes. Het houtgebruik is super mooi geïntegreerd.
Ja.
Dus het ligt er helemaal niet dik bovenop. Het is echt wel, je proeft echt het druivenras. En dat vind ik toch altijd wel kenmerkend aan goede wijn. Dat het hout meer ondersteunend is dan dat het echt als make-up wordt gebruikt om bepaalde fouten te vermaskeren bijvoorbeeld. Het heeft ook een vleugje, een beetje iets floraals. Dus het doet me heel erg denken aan viooltjes.
Vond hem redelijk hoog op zuren ook.
Zeker.
Voor iets Spaans.
Ja, het is... Emporda zitten we eigenlijk in Catalunya, dus het noordoostelijke deel van Spanje. Heel dicht bij de Pyreneeën. Ontzettend warm gebied. Veel invloed vanuit de Middellandse Zee. En ja, zeker. Het is eigenlijk een hele elegante wijn ook op het palet.
Ja.
Het heeft hele fijne zuren. De tannines zijn mooi in balans. Het zijn wel stevige tannines, maar ze zijn rijp en ze zijn heel mooi geïntegreerd. Dat ook al voor een wijn uit 2020, dus het is nog vrij jeugdig. Ook weer heel fijn ondersteuning van het hout. En eigenlijk gewoon een hele mooie geconcentreerde wijn.
Jij bent aangenaam verrast.
Ja, heel
erg. Ja, ik ook. En denk je dat hij het goed doet? We hadden hem bedacht bij de Beef Wellington. Denk je dat hij het daar goed bij doet?
Ja, 100%. Ik denk wel dat dit, zeker met dit soort krachtige rode wijnen, heb je eigenlijk altijd de tannines of eigenlijk vettigheid nodig.
Ja.
Zodat de tannines zich niet aan je... aan je verhemelt of aan je wang of aan je, aan je tong vastkleven, maar dus juist aan dat stukje vlees of aan dat vet. Het heeft voldoende concentratie in het fruit en dikte om dus bij zo'n krachtige Beef Wellington te gaan, waar je natuurlijk ook wel veel andere smaken nog
in hebt zitten. Ja, en je hebt natuurlijk ook dat vet van dat bladerdeeg.
Precies.
Al, want op zich is die ossa natuurlijk vrij mager.
Exact.
Maar het bladerdeeg en die ham die erin zit,
juist,
die geven natuurlijk voldoende vetheid. En die Ducel ook nog.
Precies.
Dus ik denk dat dat een goede keuze is. Goed, leuk. Dan gaan we deze erbij schenken. Dankjewel.
Alsjeblieft. Cheers.
Dat was Lucas. Wat vind jij ervan, Jonas?
Ik ben
sommelier Jonas.
Ik ben natuurlijk de wijnexpert hier. Helemaal niet. Ik vind het heel erg lekker. Wat ik er lekker aan vind, is hij heeft een lekkere neus. Beetje iets zuurigs komt er boven. En wat ik heb het gevoel, denk ik, bosvruchten. Dat soort dingen. Een beetje zuurzoetig, lekker. Hij is heel zacht.
Ja.
En verlengte, dus de smaak blijft heel lang hangen. Hij heeft iets romigs. En dus niet zo'n krachtpaster als die andere. En dit, denk ik, dat perfect kan bij vleesgerechten.
Ja.
Waarbij hij dan niet de wijn de overhand neemt, maar vooral ondersteunend is aan het gerecht.
Ja, ik vind hem wat dat betreft wat eleganter dan die Cabernet Sauvignon. Die Cabernet Sauvignon is echt een krachtpatser. Dat verwacht ik anders van de Syrah ook. En dit is wat eleganter. En het is natuurlijk ook een mooi verhaal. Want zoals Lucas al zei, het is natuurlijk gek om van een Petit Verdot een druif te maken die meestal in een assemblage zit. En natuurlijk een hobbywijn die dit niveau heeft, is natuurlijk ook gewoon een leuk verhaal.
Ik vind het echt heel lekker, want ja. Hij heeft ook een lekker zuurtje.
Ja, nou, neem jij die fles straks mee?
Zeker weten.
En komt wel goed. Als er luisteraars zijn, ik wil deze wijn ook wel hebben. Je kan bestellen bij de website, op hun website, bij Mas Fuertes. Ik zet even een link in de show notes. En er zijn inmiddels ook een paar wijnhandels in Nederland die flessen voeren. Maar goed, hier achterop staat ook, er zijn er hier 1200 van gemaakt. En dit is flessen 180 al. Dus wacht niet te lang.
Danique, hartstikke dank voor het opsturen. En dat we een beetje mee mogen genieten van de hobby van je vader en je broer.
Ja.
Serieuze hobby.
Hele serieuze hobby.
Jeroen, we waren bijna uitgenodigd voor een première van een foodfilm.
Ja.
Ja, jammer genoeg was het, en je hoort misschien een beetje aan mijn stem, was ik een beetje geveld door de griep.
Beetje boel zelfs.
Ja, nogal. Ja, voor mij doen heel veel. Dus ik moest jammer genoeg verstek laten gaan. Maar jij bent wel geweest.
Ja.
Vertel, hoe was dat?
Ja, dat vond ik hartstikke leuk. Het was in Tuschinski, wat natuurlijk altijd een feest is. Maar Le Pot au Feu viel mij ontzettend mee.
Dat was de film, hè?
Ja, dat was de film. Het is een Franse culinaire romantische film over een lekkerbek en diens kokkin in de 19e eeuw.
Ja.
Het is een ontzettend mooie film. Hij is traag. Het is natuurlijk een Franse maar filmhuisfilm.
Ja. Ja. Ook mijn favoriet.
Prijs voor beste regie gewonnen in Cannes.
Oh, dat wel.
Dus het is dat niveau, zeg maar.
Maar was wel een leuke film ook.
Ja, leuke film. Filmisch heel erg mooi. Ja, hele mooie shots. Vooral in een château in de Loire. Binnen en buiten. Heel veel in de keuken. En wat ook fijn is, is dat het is gastronomisch juist. Dus het speelt zich allemaal. Het speelt zich voor, ik denk dat de helft van de scènes zich in de keuken afspelen. Grote Franse keuken van de 19e eeuw met koperen pannen en brandende vuren. En dat ziet er prachtig uit. Maar het leuke is dus dat het ook echt gaat over het koken, zeg maar. Het is niet een beetje koken als een backstory. Natuurlijk is het ook een romantisch verhaal. Maar er wordt ook heel uitgebreid gesproken over, nou ja, wat er in een pitivier zit. En en er worden ortolanen gegeten. En ze maken le pot-au-feu. Dus het is echt een hele culinaire film. En ik vond het echt heel leuk om te kijken. En echt een aanrader.
Hey, ik heb altijd, vroeger heel veel wedstrijden gezeild. En als ik dan op een film zie of een serie zie waar een boot zeilt, dan word ik altijd helemaal gek.
Ja.
Want ik zie aan het water waar de wind vandaan komt. En standaard, mijn vrouw zegt, ja, kom maar Jonas, kom maar, zeg maar wat er mis is.
Ja.
Hoe hebben ze dat dan voor elkaar gegeven? Was dat hier ook zo met het koken of niet?
Ja, wat heel erg heeft geholpen is dat ze hadden Pierre Gagnère, Franse Michelin chef. En die was die deed ook een introductie van de film en die is culinair adviseur. Dus die heeft ervoor gezorgd dat alles gewoon klopt. Dus recepten kloppen, bereidingswijze kloppen. Je ziet ze ook, je ziet ze kippen uit elkaar halen. En dat klopt ook helemaal. Er worden wijnen in genoemd die ook kloppen en bestaan. Dus het is wat dat betreft echt heel grondig. Ik bedoel, het zou bijna een documentaire kunnen zijn. Waar het niet dat er natuurlijk ook een mooi liefdesverhaal in zit over hoe je, laat ik zeggen, koken kan gebruiken als love language. Dus voor foodies is dit echt een knetterharde aanrader.
Ah, mooi. Nou, dan ga ik er ook naartoe. En verder, heb je nog iets gekookt?
Ja, ik heb weer eens kaasfondue gemaakt. Het is echt kaasfondue weer, vond
Zeker
ik.
Zeker weten.
En we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over kaasfondue. En ik dacht van, nou, ik ga het weer eens doen. Dus ik was bij, toen ik kwam bij jou vandaan, ik kwam langs Kev. Ik dacht, mooi, ik ga even wat kaasfondue halen. Maar dat was een frustrerende ervaring.
Hoezo dan?
Nou, dat begon al bij Kev. Ik wilde heel graag moitié-moitié, dus emmental en gruyère.
Ja.
Zeg maar de Zwitserse kaasfondue. En dan vers gemalen. Maar dat wilden ze niet. Zij wisten niet wat het was. Ik zei, nou, ik legde het uit wat het was. Zei, ja, maar wij malen niet. Ik zei, wij malen niet? Hoe dan? Zei, ja, je kan gewoon de kaas kopen en dan moet je zelf malen. Ik zei, ja, maar jullie hebben hier toch machines staan? Nee, we verkopen alleen onze eigen blend. Dus daar was ik al een beetje door van slag. Ik dacht, nou ja, vooruit, geef maar mee. Dat was een kaas van du Savoyarde, dus met een Franse blend. En vervolgens ben ik daarmee met ons eigen recept aan de gang gegaan. Maar ik heb het toch weer niet goed getimed. Dus ik kreeg hem niet goed. Ik moest maizena toevoegen. Ik moest citroensap toevoegen. Ik moest alle steunwieltjes erop schroeven.
En je hebt geen smeerkaas, blokjes smeerkaas erheen gedaan.
Nee,
was dat de Vacherie?
Dat is een goeie. Die had ik niet in huis. Ja, dat was degene die ik natuurlijk had moeten doen. Ik had meteen, maar die hadden ze ook niet bij Kevlar vascularitis.
Nou, dat zouden ze moeten proberen. Ja. Maar ja, misschien kunnen ze dat in het noodpakket meegeven. Ja. De kaas van nu.
Dus het was een. Uiteindelijk heb ik hem natuurlijk met bruut geweld en hard roeren en genoeg maïzena uit. Heb ik er best wat lekkers van gekregen. Maar ik dacht van, ik fix dit wel even. En
is moeilijk, hè?
Ja, het is toch weer moeilijk. Ja. Maar het was wel weer heel lekker.
Nou, mooi. Nou, over kaas van nu gesproken. Ik heb het laatst ook gegeten.
Ja.
Maar dan in een restaurant. Ik ging met vrienden die ik een tijd niet gezien had, hadden we afgesproken. En toen dacht ik, wat is nou een leuke plek in de stad als je gewoon met mensen wil eten. Waar de een heel erg lekker eten, de andere mooi vindt, maar de andere wat minder. Dus wat is een beetje een safe plek. En dan ben ik bij Café Bern geweest.
Klassieker.
Ja, Café Bern zit op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Ja. Het is een soort gek zaakje. Je moet wel echt wel even reserveren, want het is vaak vol. Het is ook heel goed geprijsd. Het is helemaal niet zo duur. Ja. En daar, ik ben opgegroeid op de Nieuwmarkt. Nou, ik kan, maar zolang ik leef, niet bestaat dat restaurant.
Ze serveren ook al 100 jaar kaasfondue.
Ja, ja. En ze serveren ook een entrecote fondue.
Ja,
ken je die of niet?
Een entrecote fondue, nee.
Nee, ze hebben dus een entrecote die dus heel licht aangebakken is. Dus ja. Vrij rood van binnen is, ja. In plakjes. Op een schaal, en daar zit een soort van pesto saus op,
ja.
Die je dus ook op het vuur kan zetten, waarin je je entrecote nog eventjes kan aanbakken.
Oké. Okay.
Heel lekker.
En ja. Waarschijnlijk is dat een maître maître d'hôtel.
Ja. Ja, maar meestal dan, we hadden dus voor, waren met z'n vieren, hadden we voor 3 personen kaasfondue en dan 1 persoon portie dat vlees erbij. Dat
lekker?
Echt, ja, maar het is echt heerlijk.
Ja.
En het is een leuke plek. Het is lekker als dat soort plekken zijn die niet per se veranderen.
Nee, het is echt een classic. Hè?
Ja.
Echt.
En het is ook gewoon een prima plek. Want ik kwam er vroeger vaak, als mijn moeder haar verjaardag vierde, gingen wij daar vaak kaas van u eten, ja. Met z'n allen. En je kan dat dus gewoon prima. Dus,
ja, ik hou ook van dat soort klassieke zaken die gewoon niet veranderen.
Ja, ja. Dus dat was ik was weer helemaal vergeten. En een goede tip en aanrader.
Jij bent wel de laatste tijd toch wel weer veel uit eten, hè, hoor ik.
Ja, 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 dat heb ik zeker. Vind ik leuk om te doen. En deze keer was het ook wel een beetje een. Had dat wel een doel? Want we hebben het gehad over het kookboek van de mevrouw met de baard, Jima.
Ja.
Daarvan hebben we volgens mij in de kookboek aflevering erover gezegd dat ze een restaurant hebben.
Ja.
Dat hadden ze.
Ja.
Dat is dicht tegenwoordig. En dat vind ik echt jammer, want ik heb daar nooit gegeten. En toen sprak ik haar en toen zei ze: ja, maar we gaan pop-ups doen. Dus houden onze Instagram in de gaten. En mevrouw met de baard Family, geloof ik. En daarin kondigen we aan wanneer we dat doen. En toen kwam dat voorbij. En toen heb ik een vriend van mij uitgenodigd die jarig was als cadeau gegeven. En dat was echt een feest.
Ja?
Ja, het was gewoon wat er leuk aan was. Had ik wel een beetje verwacht als je koppel Carl Mas ziet. Het zijn hele nou, leuke figuren, maar ook
kleurrijk.
Ja, precies. Dat is het goede woord. En vooral heel gezellig en aardig. Maar dat was op de Wallen.
Ja.
Dus je gaat gewoon de Dam op en dan ga je de plek die ik altijd oversla, waar alle dronk Engelsen zitten, in de Hoerenbuurt, ging je daarin.
Ja.
Daar moest je je fiets parkeren en ergens aanbellen. En dat was dus een grachtenpand, oud marmer op de grond, een beetje gebroken, alsof het echt jaren oud was.
Ja.
Lange gang door. Toen werd er ook aangebeld en er waren er dus Italiaanse toeristen die daar op een Airbnb zaten, die met een rolkoffertjes binnenkwamen. Dat was al een soort van ervaring. Toen ging er een deur open en wat ik me herinner was de geur. Het was, ik ben vergeten welk specerij het is. Ze hebben het wel uitgelegd. Maar ze zeiden dat het was zo'n lekkere geur. Ik kreeg al meteen honger toen ik binnenkwam lopen. En we kwamen daar in een soort van ruimte met kunst. En zonder een soort pilaar met pizzadozen. En daar werd al voor gewaarschuwd. Dat als kunst. Mag je niet aanzitten.
Okay.
En ze vertelde al wel eerst dat ze ooit eerder daar een pop-up gedaan hadden. En dat er ook porselein op de grond lag. En dat de mensen die in de bediening zaten dachten dat iets gevallen was. Gingen opruimen.
Okay. Was ook kunst.
Maar die is dus verdwenen.
Die ga ik onthouden. Als ik ergens iets stuk gooi, zeg ik, nee, is kunst.
Nee, maar het was een fantastische plek. En heel erg lekker eten. En wat leuk was, er waren een aantal dingen die ook in het kookboek staan. Dus de Deviled Eggs, die maakte ze hapje. Hij had ook iets met slakken. Met een pittige saus. En verder heerlijk Indonesisch gegeten. Super gezellig aan tafel. Dus ik zou zeggen, het is een hele leuke ervaring. Goed eten en een prima prijs. Dus hou hun Instagram in de gaten en meld je aan voor die pop-up. Want dat doen ze dus vooal daar. Dus
ja.
Daar zie je die ruimte ook.
Maar leuk, twee keer eten in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam.
Ja,
bij iets heel nieuws en hippers en urbans. En één keer bij een classic.
Absoluut.
Ja.
een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf 3 euro per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Ja, de Beef Wellington, Jonas. Daar zijn we.
Zeker, ja.
Waarom?
Waarom? Nou, omdat we van tevoren hadden bedacht, hoe gaan wij kerst doen dit jaar? We hadden minder zin in een hele aflevering over een menu. Vond het leuker om toch wat meer over gerechten te praten. Daarom hebben we een keuze gemaakt om zowel de garnalen cocktail te doen als de Beef Wellington.
Mm-hmm.
Vorig jaar wilde mijn vrouw hem heel graag maken. Dat heb ik heel erg kunnen wegmanagen, omdat ik geen zin had in de hoeveelheid werk toen de tijd. En het is een classic. Het is zeker nadat we er hem hebben. Ik heb hem meerdere keren gemaakt en jij ook. Het is wat mij betreft het ultieme kerstgerecht.
Ja.
Het is, nou, dat zul je zo allemaal horen. Het is spectaculair. Ik had het daarvoor nooit eerder gemaakt en dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Het is super populair. En ik vind het altijd leuk om een echte klassieker te bespreken. Ja. Om daarin te duiken en recepten uit te zoeken en te begrijpen hoe het in elkaar zit. Dus het is daarom.
Ja, dat vond ik er ook zo leuk aan. Want we hebben deze keer dus allebei proef gekookt. Het is ontzettend leuk om zo'n klassieker, om je daar eens even in te verdiepen en te kijken of je dat voor elkaar kan krijgen. Dat vond ik in ieder geval heel leuk. Ik ben inmiddels wel ook wel tot de conclusie dat als je het goed doet, iedereen het ook kan maken. Dus het is een heel spectaculair ding. En als je een beetje netjes werkt, is het eigenlijk goed te maken. Dus wat mij betreft is het een ideaal voor de kerst. Want het is natuurlijk spektakel. Want je zet iets uit de oven op tafel en dan snij je het aan. En dat is het mooi. De smaak is heel delicaat. En ook niet onbelangrijk. Je kan hem dus eigenlijk gewoon helemaal voorbereiden. Je hoeft hem alleen maar de oven in te schuiven. Echt, een rollade is nog ingewikkelder.
Dat
is echt zo. Ja.
Ja, het lijkt dus als je naar het recept gerecht zelf kijkt. Denk, oeh, dit is complex.
Ja.
Maar ik ben het met je eens. Ik denk dat iedereen dit kan maken en dat het dus bijna niet mislukt.
Oké, laten we eens even definiëren. Want misschien weet niet iedereen wat het is. Als wij zeggen, wij maken een perfecte Beef Wellington, wat staat er dan op tafel?
Ja, het begint dus met het eindresultaat is, ja, hoe moet je het omschrijven? Een rol, een grote worst. Dat is misschien een beetje verkeerd, maar het is een vrij groot geheel van bladerdeeg.
Mm-hmm.
Wat mooi glimt, wat krokante buitenkant heeft, wat een mooi werkje heeft. Het gerecht zelf bestaat uit lagen. En als je er een plak van snijdt, is het een volledig gerecht in één. De buitenkant is bladerdeeg. Die moet niet soggy zijn, die moet knapperig zijn. Dan heb je lagen erin zitten. Dus je hebt een pasta van paddenstoelen. Je hebt er wat parmaham in zitten. Crepe zit erbij. En uiteindelijk is de kern een mals ossehaas. Die, als je dat aansnijdt, wordt smelt op je tong. En als je er daarnaast nog een goede saus erbij maakt, dan heb je alles bij elkaar.
Ja, en zoals we dus zeggen, het is dus ontzettend spectaculair om dat ding op tafel te zetten. Zo'n goudgele showpiece.
Ja.
En hem dan aan te snijden. Ik bedoel, dat is ook gewoon, dat ziet er gewoon heel feestelijk uit. Dat zie je ook in al die filmpjes. Het is ook gewoon die reveal van, hey, wat zit erin? Die spanning.
En het komt uit de oven, dus je weet niet heel goed of het gelukt is of niet. Dus dan is ook het aansnijden spannend.
Maar als je onze instructies volgt, dan weet je dat het gelukt is.
Nou, het is mij dus nu meerdere keren prima gelukt.
Ja.
En dus ik denk ook, en wat ik er zo leuk aan vind, is dat als je het, ik heb het proefgekookt met veel vrienden, omdat het gewoon best een groot gerecht is.
Ja.
En iedereen vindt het fantastisch.
Ja.
Iedereen vindt het lekker. Iedereen is onder de indruk van wat er op tafel staat. Dus wat dat betreft is het een perfect gerecht voor met de kerst.
Ja, echt een crowd pleaser. Waar komt deze crowd pleaser vandaan?
Ja, dat is het eerste waar je aan denkt is generaal Duke Wellington.
Ja.
Die tegen Napoleon gevochten heeft en de slag bij Waterloo gewonnen heeft.
Okay.
En dat het naar hem was vernoemd, omdat hij wellies aan had. Dus het heeft de vorm van zijn laarzen. Andere verhaal is dat hij graag van lekker eten hield wat hij mee wilde nemen. Dus dat kan je makkelijk voorbereiden in de veld overdoen. Ik zie het helemaal voor me.
Ja.
Maar dat is altijd met een beetje met verhalen over herkomst van gerechten. Er zijn heel veel verhalen
over. Heel veel lore.
Ja. Ja. Dus dit is wel heel erg wat je aan de ene kant ziet. Aan de andere kant kwam het in die tijd, 1800 en later, was het heel normaal om grote banketten te hebben en mooie spullen op tafel te zetten. En vaak was het ook vlees in deeg. Was iets wat veel voorkwam. En je hebt ook een Frans gerecht, dat is de filet de bœuf en croûte. Dat mm-hmm. is dan met brioche gemaakt. Dat kwam ik ook tegen in het boek van Julia Child. Dat lijkt er heel erg op. En het kan ook zomaar zijn dat ze dan in Engeland op een gegeven moment gezegd hebben, vervangen even die brioche voor bladerdeeg of iets anders. Maar het komt door heel Europa voor. Mm-hmm. In kookboeken in Polen staat het, in Engeland. Maar ook in Amerika wordt het heel veel gegeten. En dat is waarschijnlijk de populariteit te danken aan Julia Child. Die in 1965 dan de Beef Wellington op televisie genoemd heeft. Dus ja, het is van alles. Maar het lijkt heel, het is wel heel erg denk ik een traditie uit begin 1800 van eten.
Ja, waar het zijn roots heeft. Want het grappige is dat de popularisering dus ook ongeveer in dezelfde tijd begon als van de garnalencocktail. Namelijk jaren 60 met televisiekoks. Dus ja, dat klopt. Dat is grappig.
Ja, en je hebt ook een link met de hele vleesindustrie in New York. Waar we natuurlijk in de steekaflevering ook over gehad hebben. Dat je de Meatpackers District in New York hebt. En dat het daar wordt. Nou, dus onduidelijk. Dus.
Ja, maar grote historische wortels.
Ja.
Historisch gezien, waar ben jij begonnen met de research?
Nou ja, wat ik meestal doe, is dan ga ik mijn kookboeken erbij pakken. En dan begin ik meestal met Bocuse, Larousse of met Julia Child, The Art of Cooking. En wat ik gewoon zo raar vond, ik kon het gewoon nergens in vinden.
Oké. Okay. Ja.
Jij?
Nee, ik had dat ook. Ik dacht, nou ja, ik heb natuurlijk die klassiekers inderdaad. Bocuse, Escoffier, Van Dam, Larousse Gastronomiek. Ik heb er overal in gekeken. Maar eigenlijk had ik nergens een recept. Zeker niet als ik zoek op Wellington. Ik heb hier toch, nou, je weet het, 150, 200 boeken staan. En daar zat helemaal niks in. Nee. En online is er wel het nodige te vinden. Maar ja, er was niet zo. Ik kon het in mijn standaardwerken kwam het eigenlijk niet tegen.
En wat ik dus het moeilijker dan vind als je dus online gaat zoeken, is van hoe weet je nou of het goed is? En dus wij hebben daar op een gegeven moment samen overleg over gehad. En toen zei jij, nou weet je, ik heb binnenkort contact met de chef.
Ja.
Met
Chilo.
Chilo van Koevoorde voor. En toen heb je ook aan hem gevraagd van, oké, waar moeten we nou beginnen met Beef Wellington, toch? Ja, wat is een goed recept?
Ja, ik liet het terloops vallen dat we ook bezig waren met Beef Wellington. En toen zei hij van, oh ja, maar wij doen hier met kerst in het conservatorium altijd Beef Wellington.
Altijd?
Altijd, ja. Hij zei, vroeger deden we kalkoen. Want ze willen daar natuurlijk een hele klassieke bij hun kerstdiner, heel klassiek gerecht hebben. En dat deden ze dus eerder met kalkoen. Hij zei, ja, maar dat is uiteindelijk toch minder smakelijk en ook minder feestelijk. Dus hij doet Beef Wellington. Om de voordelen die wij noemden. Je kan het helemaal voorbereiden. En als je daar dus voor 300 man iets doet, dan wil je eigenlijk iets wat je gewoon ook in volume kan bereiden.
Natuurlijk, ja.
Ja, dus en wat hij zei een paar dingen. Hij zei, het gaat erom dat je een Hollandse ossehaas neemt.
Oké.
Okay. Ja, en daar gaan we het straks wat in details over hebben waarom dat is. Maar hij zei, het gaat om een goede Hollandse ossehaas. Wat hij bovendien tipte was om de ducelle te binden met foie gras.
Ja.
Nou, dat kan ik me voorstellen voor het conservatorium. Mogen mensen thuis ook doen. Maar wij hebben het niet gedaan. Maar ik snap wel het voordeel. En wat hij zei is, het is key om hem te laten rusten als je hem hebt gebakken.
Ja.
Echt. En doordat dat folie er, of doordat dat bladerdeeg eromheen zit, kan het ook echt wat hebben. Hè? Het is best wel fouttolerant. En ook als hij is afgekoeld, is hij nog steeds lekker. Want ik had een plakje over en die gaat de volgende dag ook heel prima met een boterham, hoor.
Nee, dat is dus, zeker. En als je er ook gewoon voor zorgt dat je borden warm zijn en je maakt er een goede saus bij die warmte heeft, dan kom je een heel eind, absoluut. Ja.
Maar goed, toen hadden we nog geen recept. Nee. Maar hoe zijn we tot een recept gekomen?
Nou, als je er een beetje online gaat zoeken, dan komt de populariteit ook wel een beetje terug tot Gordon Ramsay.
Ja.
Gordon Ramsay heeft een aantal van die kookprogramma's gezeten en er is een kort video op YouTube van 5-6 minuten waar hij dat even heel snel uit zijn mouw schudt. 10 miljoen keer bekeken. En wat je ook veel, wat ik veel tegenkwam was Cullum Franklin.
Ja.
Een bekende Engelse chef die het kookboek heeft geschreven, The Pie Room Cookbook, die heel erg dus zit in paté en croûte en alle deeggerechten met vlees. En die heeft het ook op de kaart daar gezet in het restaurant waar hij in Londen werkte. En dat gaf me een beetje een soort van richting. Oké, wat is goed en wat is niet goed? En toen heb ik video's van Ramsay gekeken. Joshua Wiseman, waar we het vaker over gehad hebben, heeft een hele heldere, goede video. Andy Cooks, een Australische kok. En ik heb ook eens teruggekeken op FoodTube. En Kranenborg is een keer bij de Wereld Door geweest. Hij had zo'n serie van vergeten gerechten.
Ja.
En dat was super klassiek. En dat was ook inderdaad met de foie gras doorheen, dat soort dingen. Dus ja, daar merk je gewoon als je het allemaal bekijkt. En je gaat dan soort van 15, ik heb zo'n 15, 16 recepten vergeleken. Dan op een gegeven moment komen er wel dezelfde dingen naar boven. En denk ik, nou, ik ga gewoon hiermee beginnen.
Ja.
En dat hebben we samen een beetje overlegd. En toen hebben we gezegd, nou, dit lijkt ons een goed recept om te maken.
Ja.
En dat hebben we beide een aantal keer gemaakt. Om te checken van, joh, klopt dat? Dus zo ben ik er toe gekomen.
En wat is de essentie van het recept dat wij hebben gemaakt?
Ja, ik denk dat het zijn twee dingen. En wat is ook een beetje het moeilijke is. Aan de ene kant wil je dat het ossenhaas die in de kern zit, dat die mals is.
Ja.
Dat het niet door is.
Nee.
Dat haalt natuurlijk wat vocht los en stoom los. Maar het bladerdeeg moet knapperig blijven.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat je voor elkaar moet zien te krijgen. En dat betekent dat je vooral moet focussen op isolatie.
Ja.
Dus je moet ervoor zorgen dat het vlees omringd is met lagen.
Mm-hmm.
Die isoleren. Dus daarom zo'n laag van paddenstoelenpasta, de Ducel. Een laag van rauwe ham en crepes. En crepes absorbeert ook een beetje het vocht. Dat is wel, was er één, denk ik wel, het belangrijkste wat je overal terug zag komen.
Mm-hmm.
En verder moet het gewoon goed op smaak zijn.
Ja.
He, dus het vlees, dat bak je aan, dat kruidje met peper en zout. Maar daarna smeer je hem, als het warm is, in met Dijon-mosterd.
Ja.
Dat geeft een hele soort van lekkere, pittige smaak. En de Ducel is natuurlijk heel erg umami. En ik heb bijvoorbeeld in de crepes heb ik ook wat frisse kruiden gedaan. En wat een essentie is, dat zei je al net, het laat zich heel goed voorbereiden. Maar je moet echt de tijd nemen om intussen een aantal stappen het goed te laten terugkoelen. Dat je gewoon met koude ingrediënten werkt. Dat zijn denk ik een beetje de belangrijkste dingen, denk ik, van het gerecht.
Ja, en wat natuurlijk, laten we even beginnen met het vlees. Hè? Want dat vlees, dat is natuurlijk dat is de kern van het gerecht. Ja. Het is een beef wellington.
Letterlijk.
En wat dat is een ossenhaas. Dat wordt soms een Chateaubriand genoemd. Maar wat ik in recepten leek dat een vertaalfout. Want voor zover ik weet is Chateaubriand is helemaal de voorkant van de ossenhaas. Die bovendien vaak nog een beetje een soort van aanhangseltje heeft. Dus leek mij niet geschikt. Dan kom ik weer even terug bij wat Chilo erover te zei. Die zei het is essentieel dat je een redelijk dikke ossenhaas hebt.
Ja.
Niet een dunne, veel Braziliaanse en Ierse zijn eigenlijk veel dunner. Dat heeft gewoon met het soort koe te maken. En als hij te dun wordt, dan slaat hij door. En dan krijg je dus dat je een te gare ossenhaas hebt zitten voordat je bladerdeeg gegaard is.
Dat is zonde.
Ja, dus je moet echt een vrij dikke jongen hebben. Chilo die had een voorkeur voor Hollandse dubbeldoelkoeien. En toen zijn we op zoek gegaan van ja, waar kan je dat nou vinden? En toen kwamen we terecht bij Michael Powell van Nice to Meat. En die zei, ja, je moet hem niet te dun hebben, maar ook niet te dik. Het gaat er eigenlijk om dat je een goede verhouding hebt tussen de lengte en de breedte. Want het is natuurlijk ook zo, als je hem, laat ik zeggen, van 20 centimeter doorsnee hebt, ja, dan heb je op een gegeven moment de ossenhaas van 6 kilo liggen. En dat is ook niet de bedoeling. Dus je moet een, waar ik op uitkwam, en ik heb nog even zitten meten, is dat je idealiter hebt dat hij een soort van doorsnede heeft van tussen de 9 en de 11 centimeter. En dat die ongeveer gelijkmatig verdeeld is. En waar ik dan op uitkwam, ik heb er behoorlijk aan zitten meten met dat meetlint, is dat je een is dat de omtrek eigenlijk net zoveel is als de lengte.
Oh, grappig.
En dat is natuurlijk
dat klopt wel, ja.
En dat is natuurlijk logisch.
Een soort van vierkant, weet je, ja.
En dat is ook logisch, want dan heb je dus die kern ongeveer overal even dik is en dat de garing gelijk is.
Ja, ja.
Dus dat is mijn dat is wat ik eruit. En daarnaast moet het natuurlijk gewoon heel goed vlees zijn, hè?
Ja, en het is, kijk, je geeft best wel wat geld uit, want het is het chicste vlees bijna wat je kan kopen. En dat mag ook wel met kerst of met een ander moment dat je het echt wil uitpakken. Dus als je er al geld aan gaat uitgeven, zorg dan dat het goed is. Maar het advies van Michael vind ik een goeie, want ik heb het eerder gemaakt. En toen ben ik bij mijn lokale slager geweest. Toevallig de neef, volgens mij, van Michael. En die heeft een groot stuk, had hij. Want die ging het op een gegeven moment doormidden snijden.
Okay.
Omdat het gewoon anders te groot werd. Hè? Ja. Dus de omtrek was te groot.
Hij was te dik, zeg maar.
Te dik, ja. En wat gebeurde er daardoor? Dan verandert ook de structuur een beetje. Omdat je dus niet een geheel hebt. En ik had een wat onevenwichtige stukken. En dat is super onhandig, omdat je dan niet alles even gaar krijgt. Je krijgt uiteindelijk wordt het wat minder gaarder dan de andere. En toen ik het maakte met het vlees wat we van Nice to Meat, toen merkte ik het verschil tussen die evenwichtigheid. En ik kan zeggen, het was echt heerlijk, toch? Dat vond jij toch ook?
Het is briljant. Dit is absoluut het beste vlees om dit mee te maken. Daar was helemaal niks op af te dienen. Ja. Af te dingen.
Dus wij hopen dat jullie dat ook gaan doen. En als je dit gaat maken, hebben we ook korting geregeld bij Nice to Meat. Ze hebben verschillende groottes van het vlees. Goed voor meerdere personen en minder. Dus dat is ook mooi qua... Ze zijn goed op afgestemd. En als jij een luisteraar bent, dan kan je 10% korting krijgen. Ben jij brigadelid, dan krijg je meer korting, namelijk 15%. En de links en de codes zetten we in de show notes. En die zijn geldig tot eind december 2023. Dus... zou zeggen. En tip, bestel op tijd.
Ja, bestel op tijd. En nog even qua achtergrond. Michael, die is te gast geweest in onze steekpodcast. Die is echt een ontzettende liefhebber, slager. Heeft heel veel verstand van zaken en prachtig vlees. En zijn Black Angus Ribeye, die is net verkozen tot beste steak ter wereld.
Oh ja,
dus dit is niet alleen, laat ik zeggen, technisch gezien ook een heel fijn stuk vlees. Maar het is ook, ook kwalitatief gewoon heel goed. En ik vond het ook nog relatief betaalbaar. Ja, het is duur, maar hij is niet veel duurder dan gewoon bij de supermarkt of zo per kilo.
Nee, en dat ben ik met je eens. Want toen ik het bij de slager heb gekocht, was ik hetzelfde kwijt. Dus dat, En het is gewoon, wat het fijne is, de vorm is gewoon precies goed wat je nodig hebt. Dus zou zeggen, gebruik dat vooral.
Ja, als we dan even van binnen naar buiten werken, hè, dan hebben we dus in het midden hebben we die ossehaas zitten. De eerste laag daaromheen is een ducelle. Jonas, wat is een ducelle? Leg het ons uit.
Ja, dat is een mengsel van paddenstoelen dat je heel fijn snijdt. Het beste wat je kan doen is dat je dat maalt in een keukenmachine.
Ja.
Moet je opletten dat je niet te ver gaat, want dan wordt het op een gegeven moment vochtig. Maar het moet een soort van gruis zijn. Moet echt
kattengrit.
Ja, dat is een goede.
Kattengrit, ja.
En dat ga je op een gegeven moment in je pan uitpakken. En daar kan je dus extra smaakmakers aan toevoegen. Je kan er wat tijm, wat ui bij doen. In sommige recepten gaat er wat drank bij. Ik heb er, om extra smaak aan te geven, gedroogde paddenstoelen aan toegevoegd.
Ja, heb jij toch liggen?
Die heb ik zeker toch liggen, ja. En dat geeft een wat diepere paddenstoelensmaak. En ik had nog een flesje staan, garum, van nummer 621. Dat is, het lijkt op vissaus, maar dan gemaakt van paddenstoelen. Dat wordt gemaakt door Marijn van Berlo van Sjoe. Die hebben daar een aparte bedrijfje voor opgezet. En dat geeft dus gewoon extra, ook wat zout voegt het toe. En dan heb je gewoon een knaller van een smaak. En dat heeft dus twee dingen. Het zorgt ervoor dat het isoleert.
Ja.
En het geeft een hele lekkere smaak.
Ja, en wat mij opviel, want ik heb het ook gemaakt, is dat is een forse hoeveelheid.
Zeker.
Het is echt, ik heb het in mijn wok uitgebakken. Want ik stond met die berg paddenstoelen in mijn hand. Ik dacht, waar kan ik dit in uitbakken? Ik kreeg het eigenlijk alleen in de wok. Dat lijkt niet goed te gaan, maar het laat heel veel vocht los. En het is dus essentieel dat je hem ook dat je hem lang blijft doorbakken. En wat ik op een gegeven moment heb gedaan, is dat ik hem in mijn wok had, dat ik zeg maar het naar de randen had geschoven. En dat het vocht helemaal naar het midden kon lopen. Want je moet echt bakken tot er geen vocht meer uitkomt.
En dat is best lang, hè? Dat is bijna 20 minuten tot een half uur.
Precies.
Ja, ik heb het gewoon in een koekenpan gedaan. En ik dacht ook, dit is te veel.
Ja.
Maar het slinkt op een gegeven moment en je schept het om. En op een gegeven moment gaat het een soort van koken. En ik zou zeggen, in verschillende gerechten zijn er chique paddenstoelen. Ik zou het gewoon van kastanje champignons doen.
Heb ik ook gedaan.
Hartstikke lekker.
Of kastanje champignons of portobello's. Die natuurlijk eigenlijk gewoon king size champagne. En er kunnen ook gewoon restjes in. Hè? Bedoel, als je nog shiitakes hebt liggen van de avond ervoor. Of als je nog in de vriezer paddenstoelen hebt liggen. Gooi het er gewoon door.
Ja.
Je bakt het toch helemaal uit. Ja. Jouw eerste ronde ging niet helemaal goed, hè, met de ducelle.
Nee, ik dacht dat gebruiken van de keukenmachine is onzin. Ik had het gewoon zelf snijden en dat soort dingen. Nou, dat was heel onhandig, want hij was te grof.
Mm-hmm.
Hij was wel heel lekker, maar wat gebeurde er nou? Het was geen probleem met het uitsmeren.
Ja.
Maar het was wel het probleem toen ik hem dus ging snijden. Omdat het grof is, viel gewoon al mijn paddenstoelen viel gewoon van mijn plak af.
Ja.
En dat was gewoon zonde.
Dat is jammer.
Het is lekker dat het er gewoon strak omheen zit. En dat het, dus qua smaak was het hetzelfde. Maar qua eindresultaat was ik niet zo tevreden.
Ja.
Dus
ja.
De tweede keer heb ik het helemaal fijn gedaan en het werkt perfect.
All right. Dus dan hebben we hebben die ossehaas. Daaromheen zitten dan die ducelle. Dan komen er twee isolatielagen. En dan komt het bladerdeeg.
Ja.
Hoe heb jij dat zelf gemaakt, Jonas?
Toen we het hadden over de croissant en het bladerdeeg maken, dacht ik, nee, dat ga ik niet zelf maken. Maar wat ik wilde wel graag, omdat het best wel een groot geheel is, je hebt een flinke plak nodig om hem helemaal te ontwikkelen.
Ja.
En eigenlijk heb je er twee nodig, maar dat gaan we zo uitleggen. Dus ik dacht, is dat dan niet slimmer om zo'n grote plak uit het vershoutvak van de supermarkt te nemen?
Ja.
Want dat is
een rol.
Ja, dat is perfect. Rol je uit, is klaar.
Perfecte
is ook
maat.
Ook al ontdooid en alles. Perfecte maat. En ik kwam daarmee binnenlopen en mijn vrouw zei al: oh, heb je die gekocht? Nee, die zijn niet lekker. Toen dacht ik, dat zullen we nog wel eens even zien.
Ja.
Maar ze had gelijk. Hij was veel minder lekker. En wat er ook mee gebeurde, het lekte een soort van heel snel vetter uit in de oven. En ik denk, hoe kan dat nou? Toen heb ik even de ingrediënten lopen bekijken. En dat zit dus gewoon alleen maar palmvet in.
Geen boter. Nee.
En toen dacht ik, hè, geen boter?
Ja.
Toen ben ik gaan zoeken van, wat is nou een ander alternatief? Want met boter is veel lekkerder, veel knapperiger, veel smaakvoller. En ik vind het ook gewoon veel fijner dat er gewoon boter in zit. En niet dat de palmvet uit oerwouden komen die daardoor gekapt moeten worden. Maar dat is gewoon bijna nergens te vinden.
Nee.
Bijna alles heeft palmvet. Of als er geen roomboter op staat, dan zit er iets van botervet doorheen. Dat is ook niet. Dus het was best wel ingewikkeld om gewoon normale bladerdeeg te vinden met roomboter.
Ja.
En bij de groothandel is allemaal met palmvet. Wel hele mooie, handzame, grote rollen. En uiteindelijk ben ik op. Blijven er twee opties over. Bij Crisp, de online winkel, heb je dus rollen van bladerdeeg met roomboter.
Mm-hmm.
En de kleine pakjes roomboter uit de supermarkt van roomboterbladerdeeg. Of zelf maken. Dus het is.
Ik heb voor die laatste gekozen. Of voor die ene laatste gekozen. Dus voor die pakjes uit de supermarkt. Ik dacht, ik ga eens kijken of dat lukt. Want die zijn het meest toegankelijk. Crisp is ook ideaal, maar dan moet je wel weer daar bestellen. Dus ik wilde ook gewoon testen. Dat is bij mij best wel goed gelukt. Ik heb gewoon zo'n pakje van die velletjes roomboterbladerdeeg gedaan. En afhankelijk van hoe groot je hem dan gaat maken, heb je dan 4, 6 of 9 velletjes nodig. En die leg je een beetje overlappend neer. Laat je licht ontdooien, druk de randen aan. En vervolgens legde ik hem 2 vellen bakpapier, heb ik hem daarmee uitgerold.
Dat is slim.
En daarna wel weer terug in de koelkast. Maar daarna is hij eigenlijk heel goed te gebruiken. Ik heb dat overigens ook gedaan met het netje wat er overheen ging. Maar dat ging een keer. Dat ging niet goed. Nee, dat is. Dat, nou ja, dat was. Dat, die had ik te. Eerst sneed ik hem toen hij te koud was. En dan brokkelt hij en dan snijdt hij niet goed. En daarna sneed ik hem toen hij te warm was. En dan is het een plakkerige bende die heel makkelijk uit elkaar trekt. Dus dat is wel even iets om op te letten. Je moet qua temperatuur precies tussen koud en warm inzitten.
Ja. En het is wel aan te raden om extra dingen te hebben. He, dus als het mislukt, dat je toch een nieuwe deegrol kan maken. Dan als op een gegeven moment gebruik je het niet, dan heb je het altijd voor iets anders, voor een quiche.
Klopt.
Of misschien kan je gewoon lekkere kaaskoekjes maken voor met kerst. Oké, Jeroen, bij de garnalencocktail hebben we wijntips gevraagd. Mm-hmm. Hè? Want dit is natuurlijk ook, hopen we dat jullie dit gaan maken. En dan is het belangrijk om ook een beetje richting te geven wat je erbij kan drinken. Met welke tips kwam Okkerhuizen terug voor de wijn bij de Beef Wellington?
Ja, kijk, je zoekt iets elegants en klassieks dat ook een beetje aansluit bij die verfijning. Want die Wellington is natuurlijk toch wel een heel verfijnd gerecht. Met enerzijds die tannine van het rode vlees, het vette van het bladerdeeg, de aardse aroma's van de paddenstoelen. En dan zoek je dus iets wat rood, bij voorkeur, zou ik zeggen, vanwege het. Ik neig naar Frans, je kan ook wel daarbuiten gaan, maar die elegantie en dat klassieke kom je natuurlijk toch vaak bij Frans terecht. En dan zoek je iets wat balanceert tussen kracht en elegantie. Je wil iets dat het een beetje af van allebei heeft.
Ja. Ja. Jij hebt contact gehad met Job en Femke van Okkerhuizen. Hè? Van wat voor wijnen denken jullie aan?
Ja.
En waar kwamen ze mee terug?
Ja, ik heb daar echt wel gestuurd op heel klassiek. En waar ze mee kwamen? Ja,
dit is een klassiek gerecht.
Klassieke wijn. De eerste waar ze mee kwamen was een Saumur Champigny. Dat is een rode Loire wijn van Domaine de Roche-Neuf. Dat is een Cabernet Franc uit de Loire. Die ken ik ook. Dat is een hele. Die heeft inderdaad die complexiteit. Zwart fruit, grassig, lengte. Is heel mooi in die balans tussen kracht en elegantie.
Ja, maar ook wel wat frisser vaak.
Ja, ja, precies. En kan je zelfs licht gekoeld schenken.
Ja.
En de tweede optie, dan gaan we echt richting de hele klassieke, is een Bourgogne Haute Côte de Nuit van Louis Auguste, Domaine David Dubon. En dat is een Pinot Noir uit de Bourgogne. Ja, hoe klassiek wil je het hebben, zeg maar. Het zit een beetje kersen in, zoals altijd bij Pinot Noirs. En wat cacao. En is eigenlijk het lichtste van het setje. Die is fluweel zacht. En dit is echt volledig elegantie. Dit is heel subtiel en voor de liefhebber. Ja. Zonder dat het dun wordt, zeg maar.
Ja, ja. Ja, maar ook net zoals die vorige. Daardoor een frisse, wat frisser tegen het gerecht aan.
Ja,
hè? Dat
ja.
je dus een slok die... neemt en waar je weer je palet een beetje...
Ja, dat je niet meteen in slaap zakt, ja. zeg maar. Nee. Ja. Je snapt wat ik bedoel.
Je hoofd op de bier.
Ja, precies. Ja. En de laatste, dat is echt een knaller.
Die schenk jij toch?
Het grappige is, dit is een, die schenk ik dit jaar niet, maar ik had hier wel flessen van liggen. Dat is een Pomerol. Wat natuurlijk een van de, laat ik zeggen, toegankelijkere en wat lichtere wijn is van de Bordeaux. Nou, lichter is niet het woord, maar wel heel soepel. Ja. Zij suggereren een Château La Grave Pomerol. Wel een fles van 16, dus dit is wel een grote jongenswijn. 2018. Het is een blend van vooral Merlot en Cabernet Franc. Nou, Merlot is natuurlijk altijd een allemans vriend. Maar die Cabernet Franc, die ook in die eerste, die Sommelier Champigny zat, die geeft er net een beetje, die geeft er structuur aan. En dit is dus een combinatie van fruit en structuur met een beetje truffel. Dus als je deze doet, zou ik wel die foie gras ook door de Ducel draaien. Ja, ja, dan ga je natuurlijk all out.
Ja, of je maakt een saus met een beetje truffel erin.
Dat kan ook. Of, ja. je raspt een truffeltje door je Ducel heen.
Ja, of nice, een truffel nice. Over de plak heen.
Kijk, ja, ik hoor allerlei ideeën. Maar die is als je iets te vieren hebt. Ja.
Je hoeft niet mee te schrijven met het luisteren, want deze wijnen staan ook in de show notes met links naar de flessen erbij. De eerste wijn die Jeroen behandelde was €19,20. De tweede €31,50 en de laatste €59,70. Dus het loopt ook een beetje op in prijs. Voor ieder wat. En ik zou zeggen, maak hier gebruik van, want die passen wat mij betreft perfect bij het gerecht.
Ja. Even terug naar de Welly.
De Welly.
De Welly.
Ja, je moet wel weten dat mijn schoonfamilie komt uit Engeland. De zus van mijn vrouw woont daar met een Engelsman. En Wellies zijn gewoon kapelaars. Dus, ik heb een heel ander beeld. Maar terug naar de Welly.
Vond je het een moeilijk recept om te maken? Jongens?
Nou, weet je, als ik heel eerlijk ben, nee.
Nee?
Nee. En dat viel me dus heel erg mee. Ik had van tevoren verwacht, dit is super complex, ingewikkeld. Ga ik niet aan beginnen. Maar toen ik het daar klaar had ik ook met mijn vrouw over. En dan zei ik, ja, dit kan iedereen. Maar het risico is dat als ik dat tegen mijn vrienden zeg, ah, je moet dat eens een keer maken. Dat is echt heel erg makkelijk. Dan wordt er knetterhard gelachen. Mm-hmm. Altijd. Ja, Jonas, jij vindt het makkelijk, maar wij niet. Ik denk dat het nu wel zo is. Want het is de technieken die je moet gebruiken om het te bereiden, is vooral het aanbraden van het vlees, het maken van de ducels. Dat is echt best wel goed te doen. Daar hoef je geen topkok voor te zijn om dat goed te doen. En het vlees is zo dik dat als je het aanbraadt, dat je echt niet te ver doorgaat.
Mm-hmm.
Het zit hem vooral, denk ik, vond ik, in die complexiteit van de handelingen en de voorbereidingen. Dus je moet heel veel tijd nemen. Je moet heel netjes werken om namelijk die lagen goed in elkaar te krijgen. En een kernthermometer is echt wel nodig om er zeker van te zijn dat hij goed uit de oven komt. Maar ik denk vooral rust, voorbereiding en tijd. Ik denk echt, serieus denk dat iedereen het kan. Wat vind jij?
Ja, het deed mij denken aan patisserie. Het gaat erom dat je netjes werkt, dat je uitmeet, dat je tussendoor laat afkoelen. Je gebruikt veel plastic folie. En laat ik zeggen, dat oprollen is natuurlijk het spannende moment. Hè? Want je maakt een soort plakken en dan bouw je hem op en dan rol je hem op. Maar als je goed hebt gemeten, dan werkt het. En dan valt het als een puzzelstukje in elkaar. Dus het is vooral een kwestie van tijd, rust en concentratie. Maar het grote voordeel hiervan natuurlijk is dat je dit een dag van tevoren doet.
Ja.
Dus je maakt dit ding gewoon op. Als je de 25e serveert, maak je de 24e. Maar je kan het ook wel de 23e maken. Dus je kan rustig in je eentje in de keuken, iedereen weg, even de rust nemen om dat ding in elkaar te puzzelen. En vervolgens hoef je hem alleen nog maar in de oven te schuiven. Dus het is wat dat betreft, de uitdaging zit hem vooral in netjes werken voorbereiden, maar op momenten dat je niet onder druk staat. Dus ik denk dat dat goed te doen is.
Helemaal met je eens. Ik denk dus de tijd nemen is essentieel.
Ja.
En als je de goede spullen hebt en je neemt de tijd en je volgt het recept goed, dan weet ik bijna zeker dat het bij iedereen gaat lukken. Kijk, ik vond het moeilijkste van het gerecht, vond ik dus Wat je net zei, het samenbrengen van die lagen.
Mm-hmm.
Dus ik denk goed is om eventjes de belangrijkste stappen van het maken van de Bivalenten door te lopen en even onze tips te geven die we samen hebben ondervonden met het maken daarvan. Laten we beginnen bij de eerste stap, bij het voorbereiden.
Ja, het voorbereiden is eigenlijk dat je al je componenten gaat maken. Dus je gaat je hoofdingrediënten voorbereiden. Dat betekent je vlees zouten. Dat braad je op hoog vuur aan. Bij voorkeur een cast iron pan of een stevige pan. Moet je met een tang doen. Want het is wel een kilo. Het is minimaal 600 gram. Maar waarschijnlijk wel een kilo of 1,2 kilo.
Het verschil of je met 4 of 6 of 8 mensen
eet. Precies. En die moet je dus ronddraaien. Rondom aanbraden. En daarna smeer je hem in. En laat je hem afkoelen.
Dat is belangrijk, hè?
Ja, stap 1. En daarna ga je... En of ondertussen, terwijl die zat af te koelen, ga je je Ducel in 20 of 30 minuten droog bakken. We hebben het net al gezegd, die maal je fijn in de keukenmachine. En het enige wat je daar hoeft te doen, is dat je oplet dat die niet aanbrandt.
Ja, en alle vochten zoveel mogelijk
uitgaat. En al het vocht staat eruit.
Ja.
En terwijl dat een beetje staat te verdampen, kan je je crepes bakken.
Ja. Ik kan je vertellen, ik vond de crepes dus het moeilijkste van alles.
Jij kan gewoon geen pannenkoeken bakken.
Nee, doe ik niet zoveel.
Nee.
Maar die crepes was voor mij ook omdat ik de eerste keer alles tegelijkertijd aan het doen was. Dat was ook een vond ik echt een drama. En toen heb ik nog een beetje ingedoken en ik kwam een aantal tips tegen. Namelijk dat je hem ook in de oven kan doen.
Ja.
Dat je dus, dan heb je namelijk een hele mooie plak. Want
je king size crepe.
King size crepe. Wat je namelijk wil voorkomen, de crepes moeten echt wel zo dun mogelijk zijn.
Ja.
Ze moeten niet helemaal door zijn, niet helemaal bruin zijn, want dat moet toch een beetje absorberen. Het is een soort van isolatielaag en het absorbeert het vocht wat in de ducel misschien nog zit en vooral wat uit het vlees komt. En ik vond het lekker om daar ook wat kruiden in te doen. Dus ik heb er wat bieslook bij gedaan voor wat frissigheid. En als je dan in een pan bakt, dan en je moet er een plak van maken, dan overlappen ze. Dan krijg je best wel wat dikkere stukken. Dus ik denk, nou, de oven werkt goed. En dat moet je wel een hele goede oven, schaal voor hebben die anti-aanbak is of zo, dat die niet blijft plakken. Uiteindelijk is het gewoon prima gelukt, maar gewoon rustig aan.
In de tijd koekenpan. Nemen,
een dubbele hoeveelheid beslag maken
in
de koekenpan. En het ging ineens wel heel goed.
Ja, dus, dat heb ik ook gedaan. En het recept, beslag wat er in het recept hebben staan, geeft ook een voldoende vloeibaar beslag. Want ik denk dat hier vooral de uitdaging is. Dat je op niet te hoog vuur en met een heel vloeibaar beslag hebt. Want dan kan je mooi rond in de pan laten lopen. En krijg je mooi. En ik heb gewoon in anti-aanbak gebakken. Want dit vind ik te veel gezeik. Ja. Omdat in staal of zo te gaan doen.
Ook de crepes moet je weer helemaal laten afkoelen.
Oké. Dus dan heb je je steak, je ossehaas, die is aangebraden, die is ingesmeerd met mosterd. Je hebt je ducel, die is mooi droog gebakken. En je hebt je pannenkoeken.
En koud, hè? Ook.
Ja, precies. Alles koud. Alles is koud in dit geval. Dan begint de eerste assemblage. En die gaat in twee stappen. Hoe gaat die eerste stap van die assemblage?
Ja, je gaat als eerste je eerste rol maken. En de kern hier is dat je heel precies werkt. Dat je dus niet vergeet wat de volgorde van de laag is. Want die moet je omgekeerd neer gaan leggen. Dat ging bij mij de eerste keer mis. Wat moet ik nou eerst dit doen of eerst dat doen? Maar goed, je start dus als allereerste met plastic folie.
Op je werkbank,
Je werkbank. Ja. En dan zijn de rollen die je uit de supermarkt koopt eigenlijk te klein voor de hoeveelheid van het vlees. Dus als jij een industriële grote rol hebt die ook wat dikker is, zou het perfect zijn. Maar nu moet je ze overlappen. En genoeg overlappen dat je ook genoeg uiteinden aan de zijkant houdt om hem mooi tot een soort van worst op te rollen. Dus dat is stap 1. Veel plastic folie. Dan maak je je buitenste laag. Dan begin je dus met de crepes. Let je dus goed op dat ze niet te veel overlappen. Maar ook niet dat je ze te niet overlappen. Want dat heb ik de eerste keer gehad. En dan breekt hij in tweeën.
Irritant.
Werd ik niet blij van.
Nee.
Kan ik vertellen. Daarna doe je parmaham erbij. En die leg je eigenlijk gewoon in dezelfde. En daar overheen spreid je de ducels uit. Key is wel zo dun mogelijk.
Ja.
Want de tweede keer had ik hem toch wat dikker gedaan, omdat ik hem veel fijner had gemaakt dan de eerste keer. En dan heb je toch wel veel paddenstoelen in je hap. Dus die moet je echt lekker dun uitsmeren. En dan zet je dus het vlees aan de onderkant. En dan ga je met het plastic gebruik je om hem op te rollen.
Mm-hmm.
Een soort van sushi maken bijna.
Ja.
En dan moet je ervoor zorgen dat je hem goed uitmeet. Dat hij namelijk niet te veel overlapt. Dat hij niet een dubbele rand komt. En dan rol je hem in elkaar. Ja, dan heb je wel eens gezien. Dan pak je dus uiteindelijk vast. En dan rol je eigenlijk het geheel één kant op. Dan wordt hij steeds strakker en strakker. En dan wordt het een mooie worst. En dan ga je hem koelen.
Ja, wat ik hier het moeilijkste bij vond is uitvogelen. Want het doet mij wel denken inderdaad aan sushi rollen of checkies rollen. Of whatever je ook
rollen,
of whatever je ook rolt.
Heb jij checkies gerold uit?
Het moeilijkste is uitvogelen hoeveel ruimte je nodig hebt. En wat ik daarvoor heb gedaan is ik heb een touwtje genomen.
Oh, slim.
Heb ik om de steek om de ossenhaas heen gedaan. En daar een knoopje in gelegd. Zodat ik precies wist met een touwtje wat de omtrek van de ossenhaas was. En dat heb ik gebruikt om uit te meten hoe groot mijn pannenkoeken moeten zijn. Want die moeten natuurlijk groter zijn dan dat.
Ja.
Hoe groot vervolgens mijn plak met parmaham moet zijn. Want dat is dan de volgende laag. En daarop de laag Ducel. En die moest dan telkens ietsje kleiner zijn. Maar dan was dat doekje. Ja. Ja. Was telkens, of dat de stok, dat draadje was telkens mijn maat. En daardoor zag ik ook op een gegeven moment dat ik het niet met. Ik dacht, ik ga het met een rijtje van 3 pannenkoeken ga ik het redden.
Een vier.
Nee, het werd een vierkant. Ja. Ja, dus daar is dat belangrijk voor, om dat te weten.
Nou, ik had diezelfde vraag van hoe ga ik dat nou doen? Ik heb op een gegeven moment bakpapier gepakt. En daar heb ik het vlees ingerold. En heb ik dan afgesneden. En dat was voor mij inderdaad, een soort van vierkant. Dat was voor mij een soort mal die ik gebruikt heb om er steeds overheen te leggen. Om te zien of of het niet te groot werd.
Ja. Ja, want dat zie je niet in de filmpjes hiervan zijn. Er zijn veel films van die eyeballen het allemaal.
Ja.
Maar ja, die hebben het natuurlijk al 80 keer gedaan. Dus die weten hoe groot dat moet zijn. Dat is net als die sushi chef die precies weet waar hij hem neer moet leggen. Hier gewoon meten.
Ja, en dit dus gewoon. Dit is denk ik de essentie en het belangrijkste waar het mis kan gaan. Hè?
Ja.
Dat
ja.
Het dus te veel ruimte komt, te veel overlap.
Of te weinig. En dat je dus ineens een stuk blote ossenhaas hebt die tegen je bladerdeeg aan gaat liggen.
Ja.
Of dat je nog erger, dat je ossenhaas te dik blijft voor je blijkt voor je vulling.
Je niet
en
dicht
je hem
krijgt.
Niet dicht krijgt.
Ja, nee. Dan zou je natuurlijk een beetje kunnen metselen met wat extra. Uiteindelijk lost het je wel op.
Uiteindelijk, ja.
En dat het voordeel is, het gaat nog in bladerdeeg. Dus je kan het een beetje maskeren. Maar je ziet het uiteindelijk in de plak als laatste.
Ja, want dan komen we bij de tweede rond. Want dan hebben we het dus allemaal opgerold. Dan laten we hem weer koelen. Hè? Dan gaat hij weer de koelkast in.
Ja. Ruim een uur, anderhalf, misschien wel 2 uur. Want je wil dat alles weer koud wordt.
Ja.
En dat het echt ook heel goed weer stevig wordt uiteindelijk.
Ja, want dat koelen, dat doe je vooral omdat hij inderdaad weer dat hij gewoon weer stevig en hanteerbaar wordt.
Ja.
Want als hij warm wordt, dan wordt zowel die Ducel als die pannenkoek, alles wordt dan slapper.
Ja.
Dus ja.
En het voordeel is dus, het zit in de koelkast. Dus als je even iets anders moet doen, dan ben je klaar. Dus het is vooral die eerste stap rollen. Dat is de belangrijkste, het meeste werk.
Ja.
En dan ben je eigenlijk al bijna klaar met het hele gerecht.
Ja.
En dan komen we bij stap 3. Het bladerdeeg, toch?
Ja, dat is het oprollen met het bladerdeeg omheen. Dus je hebt dan een rol die eigenlijk aan de buitenkant pannenkoek is.
Ja.
En daarbinnen zit al die vulling. En nou ja, wat ik heb gedaan is daar. Ik heb dus een grote rol, één grote plak bladerdeeg gemaakt. Door ze door die kleine stukjes aan elkaar te drukken. En ook dan moet je dus wel zorgen dat die nog weer iets groter is dan je pannenkoekrol. Want hij moet natuurlijk helemaal omheen, maar niet veel groter.
Ja.
Dus daar moet een randje in zitten. En wat je dan doet, dan haal je hem uit het folie. Dan leg je hem het dichtst bij je.
Weer op plastic folie, hè?
Ja, precies. Je begint weer met een laag plastic folie. Ja. Wat ik overigens had gedaan, was eerst nog een stuk, hoe noem je dat? Een theedoek neergelegd. Daar plastic folie op.
Ah, dan blijft het niet plakken aan je
weerband. En dan kan ik die theedoek, die kan ik ook gebruiken om een beetje te tillen en slim. Te manoeuvreren en te slepen. Dus theedoek had ik, plastic folie, daar dan je plak bladerdeeg op, die uit de koelkast komt, dan is die lekker stevig. Dan leg je daar die uitgepakte rol met aan de buitenkant crepes op. En dan begin je hem op te rollen. En overigens, als het hier dus misgaat, kan je in principe ook gewoon opnieuw beginnen. Hè? Je kan die rol met pannenkoek eraf pakken en gewoon een nieuwe rol met bladerdeeg maken.
Want zeker als het die koeling komt, is die heel erg stevig.
Klopt.
Heb je dan ook aan de binnenkant een gedeelte met eigeel bestreken om hem te laten plakken?
Nee, nergens voor nodig. Bij mij niet. Bij mij sloot hij perfect aan. Ja, het was echt een eureka moment.
Ja. Ja, en als je dat dus gedaan hebt, dan, dan inderdaad, zeker de eerste keer rollen heb je al een beetje door met hoe groot het moet zijn.
Ja.
Dus dan heb je dat al wel meegemaakt. Het grootste wat er mis kan gaan, is dat het dus te warm wordt en dat je dan gaten krijgt, kan je ook weer mooi dichtmaken. Dat is helemaal prima. Vooral de zijkanten moet je even goed afsnijden. Je wil dan niet een soort van een bol van bladerdeeg hebben.
7 centimeter bladerdeeg hebben zitten.
Dat moet je eventjes ook in elkaar duwen. En dan gaat de eigeel overheen. Doe je best wel wat zout er overheen. Fleur de sel. om een beetje smaak aan te geven. En dan maak je, heb je twee keuzes. Of je gaat daarbinnen een patroontje maken.
Ja, met een mesje
wat
snijden.
Wat Gordon Ramsay doet. Of, en dat is eigenlijk veel mooier, is dat je nog een tweede laag met een netje eroverheen doet.
Ja.
En dat, je zei al, dat is best ingewikkeld. De essentie wat je nodig hebt is een roller. Die kan je gewoon overal kopen. En die roller, wat die doet, is die maakt een soort van sneetjes, maar in een netvorm.
Ja, versprongen.
Ja, dus en tip 1 is dus niet de bladerdeeg wat te veel bevroren is. En dan gaat het brokkelen.
Ja.
Maar je moet dat dingetje heel hard aandrukken. Ja. Want dat deed ik de eerste keer verkeerd. En dan ben je met een mesje nog allemaal bezig om die dingetjes te doen.
Herkenbaar?
Dat is belangrijk. En dan moet je in een soepele beweging dat netje opentrekken en eroverheen leggen. En als hij eenmaal erop ligt, dan kan er bijna niet mis. Er zit natuurlijk eigeel onder, wat hem ook vastplakt en pakt. En dan werk je hem netjes af, dat je dus de onderkant een beetje wegsnijdt, zodat het een mooi geheel is. Dan snij je hem weer bij, een beetje eigeel eroverheen. En dan ben je eigenlijk klaar voor de volgende dag.
Ja.
Want dan gaat hij de koeling in, hè?
Klopt. Klopt. Overigens nog een tip voor dat snijden met met dat wieltje. Wat ik heb gedaan is, ik heb een klein beetje, de eerste keer ging het mis namelijk bij mij, want toen drukte ik hem, eerst drukte ik niet hard genoeg. Toen dacht ik, nou, opnieuw. En toen drukte ik wel hard genoeg, maar toen was hij inmiddels te ver ontdooid, waardoor hij ontzettend bleef plakken aan mijn wieltje. Dus mijn bladerdeeg, dat plakte als een malle aan dat wieltje en dat rolde op en gekkaas. Toen heb ik eerst dat wieltje even door de afwasmachine gehaald en daarna heb ik hem met een spray met olijfolie ingespoten. Ik heb zo'n spuitbus olijfolie, dus ik heb dat wieltje ingevet. En dat dat ging uitstekend.
Dat is slim.
Ja, want daardoor plakte die snel. Maar goed, dit is een... Dat was een noodgreep.
Ja, maar als je vaker dus... Dat begrijp jouw vergelijking met bakken wel. Want veel bakkers kennen dit apparaat. He, dat gebruik je ook voor bijvoorbeeld taart te maken.
Ja,
dat
fly.
Ja. Het is vooral flink aandrukken. En inderdaad die temperatuur goed in de gaten houden. En dan is eigenlijk het belangrijkste... dat hij daarna weer helemaal terugkoelt. En dat is namelijk het handigste voor kerst. En dan komen we eigenlijk een beetje in de laatste stap. Namelijk het koelen van het geheel en het bakken in de oven.
Ja, wij hebben hem allebei, tenminste ik heb hem gewoon een volle dag van tevoren in de gemaakt en in de koelkast gelegd, zodat hij weer helemaal tot rust kan komen. En dan is hij ook weer makkelijker te hanteren. Vervolgens haal ik hem wel 2 uur voordat hij de oven ingaat uit de koeling, zodat hij wel op kamertemperatuur kan komen. Want dan wil je namelijk, als hij te koud is van binnen, dan heeft hij veel meer warmte, externe warmte nodig om gaar te worden. En dan krijg je geen gelijkmatige garing van binnen.
Ja, en dan verbrandt misschien het bladerdeeg van buiten.
Ja, of je krijgt dat de cuisson niet goed is, dat hij van binnen rood is en aan de buitenkant dan toch net doorgeslagen. Vervolgens gaat hij in de oven. Wat ik heb gedaan was eerst 20 minuten of zo op hoge temperatuur, 220. Met hete lucht, zodat hij dat bladerdeeg mooi gaar bakte. Ik had er natuurlijk wel een kernthermometer in zitten.
Dat is ook best gevaarlijk, hè?
Ja. En daarna de temperatuur verlaagd naar 180 graden, zodat hij dat hij soepel doorgaart. En je moet hem er uithalen ruim voordat hij op de gewenste garing is.
Ja, je bent dus je richt je een beetje op 52, 53 graden.
Afhankelijk van wat je lekker vindt. Ja. Als je meer rosé wil, ga je naar 55 of 56.
En je moet hem, hoe lang heb je hem laten rusten uiteindelijk?
Ik heb hem daarna denk ik wel een kwartier laten rusten.
Ja. En dan gaat hij door, hè? Want er zit natuurlijk stoom in.
Precies.
En dat soort dingen. Dus, ja.
Ik heb hem eruit gehaald op 45 graden.
Oh ja.
En toen was hij te rood.
Ja, ik 47, 48. En ik merkte dat aan één kant was hij verder door dan de andere kant. Ik weet niet, misschien door de oven of zo.
Ja,
dat,
zeker.
Dus één kant prikte ik hem aan de zijkant erin. En dan was hij wat verder. En de andere kant wat minder. En ik vind je hebt een kernthermometer nodig. Maar het is ook een risico. Want als je hem erin prikt, kan daar ook weer vocht uitlopen.
Okay.
Wat over het geheel heen loopt en op de bodem terecht gaat komen. En dan krijg je een saggy bottom en dat wil je niet. Dus ik heb uiteindelijk, de eerste keer heb ik hem er aan de voorkant in geprikt. Niet slim.
Nee.
En de laatste keer heb ik hem dus helemaal aan de uiteinde gedaan. Een beetje aan de kop. En dan kwam er iets minder vocht uit. En als het eruit liep, viel dat mee. En dat werkte bij mij beter.
Oh, ik heb hem gewoon helemaal van boven midden in erin gestoken.
Ja, en liep geen stoom of water uit.
Nee, liep niks uit. Nee, liep niks uit. En ik heb tegenwoordig een oven met een kernthermometer erin, met een kernthermometer. Dus die stuurt dan zelf die gaat piepen als hij klaar is.
Ah, cool.
Dus dat werkte uitstekend. Maar denk even goed na over hoe gaar je hem wil hebben. Want als je hem eenmaal op tafel hebt staan, kan je niet meer terug. There's no way back.
En dan komt eigenlijk het leukste van het geheel en ook het spannendste van het geheel. Want dan is hij klaar. De 10, 15 minuten laten garen is ook handig. Want dan kan je de rest voorbereiden van je hoofdgerecht.
Ja.
Dus dan kan je alles klaarzetten. Kan je een mooie plank neerzetten waar die op staat. Bij het aansnijden heb ik 2 messen gebruikt. Ik weet niet of jij dat ook gedaan hebt.
Nee,
ik heb een broodmes gebruikt om de buitenkant kant te snijden. En dan een heel scherp mes, een vleesmes, om de binnenkant te doen. Ik weet niet of dat echt nodig is, maar...
Had je een filmpje gezien? Of,
ik had een filmpje gezien. Dus dat ging ik ook doen.
Ja, heel goed.
Ja, en waardoor blijft het daardoor echt beter. En dan komt eigenlijk het punt. Je snijdt hem dan... en dat is ook het leuke met kerst. Je snijdt hem door midden. Je draait hem open en dan zie je aan de binnenkant. En dan kijk je...
Natuurlijk.
En dan ben je ook heel trots.
Ja.
Dus, en dan het enige... Er zijn eigenlijk 2 dingen die mis kunnen gaan... De onderkant kan te nat worden.
Ja.
Omdat er niet goed is geïsoleerd. En dan kan het te ver door zijn.
Ja.
Of niet te ver door.
Ja.
Nou, en het eerste probleem met die onderkant te nat worden heeft te maken met hoe je die eerste isolatielagen doet. En daarom hebben wij in dit gerecht ook meerdere lagen. Duxelles, ham en crepes. Dus dan ben je redelijk safe in hoe je het doet. En het tweede, voorkom je met een kernthermometer. En dan weet je ook gewoon goed dat hij goed is.
Ja, en wat je ook natuurlijk nog kan doen, is dat je, het hangt er vanaf waar je hem opbakt. Ik had hem gebakken op een bakplaat met siliconenfolie erop. Met zo'n siliconenmat. En dat gaf eigenlijk net te weinig warmte door.
Wat gebeurde er dan?
En daardoor was de onderkant niet soggy, maar was niet helemaal gaar.
Oh ja.
Dus ik denk dat ik hem de volgende keer... denk ik dat ik hem op mijn pizzaplaat bak. En dan met papier ertussen. In plaats van met siliconen. Maar dit zijn echte fijne nuances hoor. Want hij was niet soggy. Maar hij was wel helemaal onderin... naar mijn zin nog net niet krokant genoeg.
Nou, en dat maakt wel uit met het snijden van plakken. Want als hij dus mooi strak helemaal gaar is om het geheel heen... en je snijdt een plak af, dan blijft hij ook in zijn geheel als je hem op bord legt.
Ja.
Ik kan dat wel een beetje in elkaar drukken. Heb ik op een gegeven moment ook wel gedaan. Dat hebben ze dan niet helemaal door. Nou, wat je erbij maakt is een Madeira saus.
Ja.
En dat is ook lekker, want dan leg je het op je bord. Dan heb je een mooie plak in het midden. Doe je wat groenten eromheen, misschien wat puree. En dan giet je langs elke tafel, elk bord nog even een klein beetje saus, zodat het eronder kan lopen. En dan heb je echt een knaller van een kersthoofdgerecht.
Top. Ik zit alweer met water in mijn mond, Jonas. Ja, die beef Wellington dus. Die draait om de kwaliteit van de ingrediënten en om netjes werken. Koop het beste vlees, bijvoorbeeld met de kortingscode van Nice to Meat. Of vraag het gewoon aan je slager als die je geeft wat je wil hebben. Maar pak echt dat middenstuk. Laat je niet afschepen met iets wat qua verhoudingen niet goed is. Of wat te dun is aan de ene kant, te dik is aan de andere kant. Echt dat middenstuk.
Ja, en dus als u dus niet de juiste de dikte overal heeft, dan ga je de mist in.
Ja, dan ga je de mist in. Neem de tijd. En maak hem 1 dag of zelfs 2 dagen van tevoren. Want je kan je pannenkoeken en alles kan je natuurlijk ook gewoon 2 dagen van tevoren maken. En dan assembleren 1 dag van tevoren. En tussen elke stap koelen. Zodat hij weer zijn structuur kan houden. Dan blijft hij makkelijk te hanteren.
Ja, en het draait dus in essentie om de isolatie. Om het vlees sappig en vochtig te houden aan de binnenkant. En knapperig aan de buitenkant. En daarvoor gebruik je dus crepes, duxelles en ham. Je kan dat achterwege laten, dat je 1 van de dingen niet doet. Wij hebben het wel gedaan en dat geeft ook een extra lekkere smaak mee. En de kern zit hem dus in heel veel aandacht hebben over hoe je die lager maakt in die eerste assemblage. Dat er geen overlap is en dat je ook echt bladerdeeg gebruikt. En dat je het een beetje opmeet en dat je niet vergeet om het laatste het goed af te kwasten met ei. En dat je er ook zout overheen doet. Werk met een kernthermometer en zorg ervoor dat de bladerdeeg gaar en knapperig wordt. Dus eerst heel hoog in de oven en misschien die tip die Jeroen heeft door geen siliconenmat te gebruiken. En dan lukt het,
ja,
ik zeker.
Ik denk het ook. Jullie hebben nu aandachtig zitten luisteren hoe wij proberen om een complexe assemblage uit te leggen. Het is natuurlijk veel makkelijker als je dit iemand ziet doen. Ik zal mijn foto's in ieder geval op Insta zetten. En daar zijn ook een aantal filmpjes. Jij hebt er een aantal bekeken, zei je.
Ja.
Wat vond jij een goed filmpje?
Ja, ik vind het filmpje van Andy Cooks heel fijn. Dat is wat langer en wordt goed uitgelegd. Het is ook een beetje de basis voor het recept geweest wat wij gebruikt hebben. Ik zet die in de show notes. Bekijk die zeker, omdat je daar dus echt vooral het samenstellen, daar leer je heel veel van. En verder heb ik zelf ook nog een poging gedaan om mijn assemblage te filmen. En die zal ik ook op Instagram zetten. Ja. Dus kan je allebei zien.
En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar hoe dat er bij jullie uitziet. Dus als je naast dit puzzelwerk ook nog ruimte hebt om foto's en video's te maken, deel die vooral en tag ons. Dan kan iedereen zien hoe jij het thuis doet.
Vooral van het opensnijden.
Vooral van het opensnijden, ja. Precies. De vaste luisteraars hebben het vast al gehoord. Maar ons kerstmenu van dit jaar hebben we eigenlijk in verschillende afleveringen behandeld.
Ja, en maar toch leek het ons handig. En dat vinden veel luisteraars ook prettig dat er een overzicht is. We hebben toch ook een menu gemaakt. Die staat op de website in een aparte pagina. En we linken in de show notes. Maar Jeroen, kan je misschien even kort door het Wat Schaft de Podcast kerstmenu 2024 gaan?
Yes. Bij de aperitief serveren we natuurlijk zuurdesembrood en een wipt beurre noisette en olijven.
Ja,
heb je allemaal voorbij horen komen. Het voorgerecht is de klassieke garnalencocktail van Rijssel of de meer Aziatisch geïnspireerde garnalencocktail van Taiko. Als tussengerecht kiezen wij voor een Italiaanse menuopbouw. Dus een ravioli met aubergine, walnoten en salieboter. Of een ravioli gevuld met ricotta, pecorino en een saus van paprika. Bij het hoofdgerecht, what else? Een beef Wellington. En voor de vega's onder ons, een vega Wellington. Daar hebben we het straks nog over. Als bijgerechten, als garnituur, suggereren wij puree, boontjes en botersla. Natuurlijk met de Rijssel vinaigrette. Daarna, wat ons betreft, zoals het altijd hoort, een kaasplank. bijvoorbeeld de kaasplank met de Coulommiers, het bure geitenkaas belegen en de Epoisse Berthaud. Of de Langres, Laguiole en Roquefort. En afsluitend maken wij een crème brûlée. Heb je ook al bij ons voorbij horen komen in de toetjesaflevering. Of het ultieme gevallen citroentaartje van Rutger Bakt. Nou, dat is een heel menu, Jonas.
Ja, en we zullen op de site alle links zetten. En dit zijn allemaal recepten die we al eerder dit jaar behandeld hebben in de podcast. En wat ons betreft, denk ik, als je goed kijkt, kan je het bijna heel erg vega maken. Vinden we ook belangrijk. En denk ik, een mooi klassiek kerstmenu. Dus ik ben benieuwd wie hier iets uit gaat maken of het geheel gaat maken.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we door met het supplement.
Ja, in het supplement praten we over de Madeira saus die je maakt en de vega Wellington. En hoe kan je daar, wat voor vegetarische opties heb je daarbij om het gerecht te maken? En we behandelen daar verschillende recepten en verschillende groentes.
Ja, en mocht je nog geen lid zijn van de brigade, ga dan naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan. Daarmee zijn we er. We zijn rond, Jonas.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nauwen.
Het team bestaat uit Natasha Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Was